Goedemorgen gemeente, ook gasten in ons midden en degene die thuis verbonden zijn via de livestream, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanmorgen keer een leerdienst, want anders schiet het helemaal niet op. Dus vandaar dat we daarvoor gekozen hebben. En ik ben nog een beetje aan het zoeken naar hoe je ook kinderen kunt betrekken bij een leerdienst. Vaak is het nogal aan de moeilijke kant. Dus ik heb een poging gewaagd om een nichtje even een tekening te laten maken bij vooral het begin van de preek. Het gaat over het avondmaal, de eerste zondag over het avondmaal. En hoe komen we van doop naar avondmaal? En op de achterkant zat een werkblad met wat uitleg. En heel mooi als aanleiding voor gesprek thuis na de preek. Toch even. Knop in het. Een Bijbel. Geen idee. Verdwenen. Nou, dan laat het maar zo. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen we samen Psalm 95. Kom, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil met eer en God gewijde zang ontmoeten. Psalm 95, vers 1. Zingen nadat we samen naar de heilige wet van de Heer onze God hebben geluisterd. Psalm 119, het 18e vers. Psalm 119, vers 18. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, dat is niet zinloos, gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En onze Heere, dat is Jezus Christus, heeft dit kort en krachtig samengevat toen hij sprak: u zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Amen. Voor mevrouw D.W. Westerneng Bos van het Pella 1 hier in Scherpenzeel. Afgelopen week heeft ze een negatieve uitslag gekregen van het onderzoek en er is borstkanker geconstateerd in beginstadium. Dus laten we ook voor haar bidden. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, almachtige God en hemelse Vader, Zo hebt u ons vanmorgen geroepen om te luisteren naar uw stem. U wil ons ontmoeten onder uw woord. En wij hebben onze hulp en onze verwachting uitgesproken van u. In de belijdenis dat u niet loslaat wat uw hand begon. En u groette ons met genade en met vrede. En heren, daar verwonderen wij ons over. Als wij samen geluisterd hebben naar de heilige wet van u. En als we eerlijk zijn, heren, dan moeten we ons schamen voor de week die achter ons ligt. Als we denken aan de woorden die we gesproken hebben, de gedachten die door ons heen gingen, de zondige verlangens die ons dreven, en ook onze daden. Heren, dan bidden wij om vergeving vanmorgen. Dat u ons reinigt met het bloed van de Heer Jezus Christus. Zie ons aan in hem die u volkomen heeft verheerlijkt. Die de wet van u volkomen heeft gehouden. En zelfs de straf van onze zonde was op u. Heere, geef dat we ook door de prediking van uw woord, hoe langer hoe meer, gericht worden op hem. Zodat we aan het einde van de dienst met Paulus zullen zeggen: ik wens niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Schijn zo in onze harten met het licht van uw evangelie, dat we uw heerlijkheid mogen zien in het aangezicht van Jezus Christus. We danken u, Heere, dat u ons bewaard hebt in de week die achter ligt, dat u ons de krachten en de gezondheid gaf om ons werk te doen, om naar school te gaan, om voor ons gezin te zorgen. Heere, wat een goede gave zijn dat van u. U weet dat dat niet vanzelf gaat voor verschillende van ons. Dat er zijn die ziek zijn en die, terwijl ze ziek zijn, proberen om hun verantwoordelijkheden te doen. Heere, wij danken u als dat gelukt is en wij bidden ook, wilt u bij ons zijn als we met zorgen te maken hebben, met verdriet, met pijn, als elke dag onzeker is. Heere, wij bidden, geef dat we gericht mogen zijn, dat we mogen leven in het licht van uw woord. En dat we mogen steunen alleen op wat u gedaan hebt, Heer Jezus Christus. U die de dood hebt teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht hebt gebracht. Geef dat we naar uw stem blijven horen en u blijven volgen. Wij bidden om bekering, Heere, als we nog een hart hebben dat totaal niet gericht is op u, of maar half gericht is op u. Wij bidden dat u ons hart inneemt door uw genade en liefde. En dat u ons tot u bekeert. Dat u dat geloof in ons hart werkt, als dat er nog niet is, dat vertrouwen op uw evangelie, op uw belofte. Heere, geef dat zo ons, dat de hele gemeente een gemeente mag zijn die het licht van uw evangelie mag uitstralen naar buiten toe. Want daartoe hebt u ons geroepen in deze wereld, om een licht te zijn op de kandelaar en een stad op de berg. En anderen ook voor Christus worden gewonnen. Zodat de dankzegging van velen overvloedig zal zijn tot heerlijkheid van u. Heren, wij bidden dat u ons aanvuurt met de Heilige Geest. Neemt u ons mee daarin en vormt u ons naar de Heer Jezus, die de getrouwe getuige was, is en de eerstgeborene uit de doden, die overwonnen heeft. Wij zijn soms zo bang, Heren, en zo bevreesd. Want we zitten vol met mensenvrees en ook bang wat anderen ervan vinden als we van u getuigen. Maar Heren, wij bidden dat we het mogen weten dat u ons niet een geest van vreesachtigheid hebt gegeven, maar van de kracht en van de liefde en van de zelfbeheersing. Wij bidden, Heren, voor degenen die ziek zijn. Bijzonder voor mevrouw Westerneng. Heren, u weet welke uitslag ze heeft gekregen en gelukkig is het in een beginstadium, maar het is toch wel schrikken. Wij bidden, Heren, dat u met haar zijn en met haar man samen. Wilt u geven, ook als ze binnenkort een operatie zal krijgen, dat het goed mag gaan en dat het mag helpen. En geef haar in hen beide in het hart het vertrouwen op u, die je altijd het beste met ons voor hebt. Dat u alle dingen zult meewerken ten goede en dat er niets bij geval gebeurt. Heer, geef zo dat ze mogen rusten in u. Wees bij hen. Heer, zo bidden voor al degenen die een zware weg gaan. Gezinnen, echtparen. Heer, die met onrecht te maken hebben. Heer, geef dat deze wegen geheiligd worden ook aan het hart. Zodat we ook juist in deze weg misschien voor het eerst u leren kennen. Heer, zegen het op die manier ook. Dat ze uw genade en uw liefde mogen kennen. Heer, zo bidden we voor elkaar. Ook die in rouw zijn, korter of langere tijd geleden, de weduwe, de wezen en de weduwnaren. Heer, wees hen nabij. Zo bidden we om uw zegen in deze dienst. Zegen de collecte als we onze gaven geven. Geef dat ze tot hun bestemming komen. Wil de organist helpen bij het begeleiden van de gemeentezang. Heren, wij danken u voor de inzet van de kosten. Ze wilt u ook helpen en ook de kinderoppas nabij zijn. Ook als het woord open gaat voor de kinderen, wilt u dat zegenen. Zo bidden we om uw zegen in het spreken en in het luisteren. Vervul ons met uw geest. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan twee schriftgedeelten lezen die u denk ik wel bekend zijn. 1 Korinthe 10 vanaf vers 14 tot en met 22. 1 Korinthe 10 vanaf vers 14 tot 22 over het heilig avondmaal. En daarna in hoofdstuk 11 vers 23 tot 26. U begrijpt dat niet alles aan de orde komt in deze zondag over het avondmaal. Er zijn 3 zondagen over, dus vandaar. Wij lezen daar het woord van God als volgt. 1 Korinthe 10 vers 14. Daarom mijn geliefde, vliet, dat is vlucht van de afgodendienst. Als tot verstandige spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo zijn we velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Ziet Israël dat naar het vlees is, hebben niet degenen die de offeranden eten gemeenschap met het altaar? Wat zeg ik dan, dat een afgod iets is, of dat het afgodenoffer iets is? Ja, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zij de duivelen offeren, en niet aan God. En ik wil niet dat ge met de duivelen gemeenschap hebt. Ge kunt niet de drinkbeker des Heren drinken en de drinkbeker de duivelen. Ge kunt niet deelachtig zijn aan de tafel van de Heren en aan de tafel van de duivelen. Of tergen wij de Heren? Zijn wij sterker dan Hij? En dan het volgende hoofdstuk, vers 23 tot en met 26. Want ik heb van de Heren ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht, in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als ge die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Tot zover het woord van God. Lees de catechismus zondag 28. Drie vragen. Vraag 75. Hoe wordt u in het heilige avondmaal vermaand? En op het kaartje kunt u zien, dat betekent geleerd, onderwezen. Vermaand en verzekerd dat u aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt. Alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. En daarbij ook beloofd heeft, ten eerste, dat zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is. Als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij meegedeeld wordt. Ten andere belooft hij ook dat hij zelf, mijn ziel, met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed, zo zeker tot het eeuwige leven, spijst en laaft, voedt en sterkt, als ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekenen van het lichaam en bloed van Christus uit des dienaars hand ontvang en met de mond geniet. 76, wat is dat te zeggen? Het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken, dat is niet alleen met een gelovig hart het gehele lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonde en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daarnaast door de Heilige Geest die en in Christus en in ons woont, zo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden. Dat wij, al is het dat Christus in de hemel en wij op de aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat wij door één geest, gelijk de leden van een lichaam, door één ziel, eeuwig leven en geregeerd worden. Waar heeft ons Christus beloofd dat hij de gelovigen zo zeker met zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven, als zij van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken? In de inzetting van het avondmaal, die zo luidt: de Heer Jezus, in de nacht in welke hij verraden werd, nam het brood en als hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Zo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als ge die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls, zo vaak als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. En deze toezegging wordt ook herhaald door de heilige Paulus, waar hij spreekt: de drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Het brood dat we breken, is dat niet de gemeenschap van het lichaam van Christus? Want één brood is het, zo zijn we velen één lichaam, omdat wij alle deel hebben aan één brood. Tot zover de catechismus. Nou, de tekst is al genoegzaam voorgelezen. Die stond ook al in het laatste antwoord, 1 Korinthe 10. Thema is bruiloftsmaaltijd. Ten eerste van doop naar avondmaal. Ten tweede gemeenschap hebben met Christus. En ten derde gemeenschap hebben met elkaar. Dus bruiloftsmaaltijd. Ten eerste van doop naar avondmaal. Ten tweede van de gemeenschap met Christus. En ten derde gemeenschap met elkaar. We gaan met elkaar zingen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaaf. Ik zal nu de afkondigingen doen. Dan hebt u die ook gehoord. En vanmiddag zal dominee de deugd voor u voorgaan. En de dienst begint om 4:00, dus ietsjes vroeger. Volgende week zondag 15 februari dominee J.L. de Jong uit Soest in de morgendienst. En ikzelf in de middagdienst. Na deze dienst is er gelegenheid ook voor de gasten om koffie te drinken met elkaar. Dinsdag 10 februari 10 is er 's avonds om 8:00 gebedskring bij de familie Wisse. Woensdag 11 februari 's avonds om 8:00 vrouwenkring. En voor genoemde data geldt: zo de Heere wil en wij leven zullen. U krijgt zo gelegenheid om God te dienen met uw gaven. En de eerste collect is voor de diaconie, bestemd voor hulpvervolgde christenen. De tweede is voor pastoraat en eredienst. De derde is voor de kerkvoogdij bestemd. En er is ook een deurcollecte die bestemd is voor het landelijk jeugdwerk. Van harte bij u en jullie aanbevolen. Wij gaan met elkaar zingen Psalm 45, een bruiloftslied. Passend bij het avondmaal. Psalm 45, het eerste en het vijfde vers. 1 en 5 van Psalm 45. Kinderen, wie van jullie heeft wel eens een bruiloft meegemaakt? Misschien wel, ja kijk, ik zie er al een paar. Ja, dat is altijd een hele feestelijke dag, hè? Een blijde dag. En ja, wie staan er centraal op die dag? Dat is bruid en de bruidegom. En die geven elkaar in het gemeentehuis, of het stadhuis, het jawoord. En ziet er allebei prachtig uit. Vooral de bruid. Die witte jurk, hè. Smetteloos wit. Die precies past. Hij is al lang van tevoren gemaakt natuurlijk. Er is een hoop werk aan verricht. En ze draagt hem vandaag voor het eerst. En daarmee is ze eigenlijk als een prachtig cadeau ingepakt. Voor haar man. Daar is die bruidsjurk voor. En het hoogtepunt van de dag is het moment dat ze elkaar het ja-woord geven. Vanaf dat moment zeggen ze, alles wat van mij is, is ook van jou. En alles wat van jou is, is ook van mij. En ze beloven dat ze altijd bij elkaar zullen blijven. Het trouw zijn aan elkaar. En misschien, ja, jij mag ook mee, hè? Je ziet allemaal mensen eromheen staan. Die zijn getuigen van het jawoord. En na het feest gaan ze naar huis. Naar één huis. Niet meer apart, één huis. En vanaf dat moment slapen ze in één bed. Voor het eerst. En vanaf dat moment eten ze aan één tafel. Stel je voor dat de bruidegom een paar dagen later een heerlijke maaltijd heeft gekookt voor zijn bruid, voor zijn vrouw. En hij roept haar. Ze is boven. Alles is klaar. Kom je eten? Dat is mooi, hè? Dat hij zo goed voor zijn vrouw zorgt. Ja, mooi. Hij wil zo laten zien, dat snap je wel, dat hij veel van haar houdt. Wat zou je er dan van vinden? Hey, kinderen. Als die vrouw zegt, ik kom niet. Dat zou natuurlijk hem ontzettend veel verdriet doen, hè. Dat zou niet goed zijn, ook niet voor de relatie. Want juist om met elkaar te eten, heb je tijd voor elkaar, kun je met elkaar spreken. En dat gebeurt aan tafel, hè. De bruidegom, die spreekt de bruid aan. En de bruid, die zegt iets terug. Ze genieten van elkaar. Wisten jullie dat de relatie tussen de Heer Jezus en als je in hem gelooft, precies hetzelfde is? Hij is de bruidegom en jij bent dan de bruid. In de Bijbel wordt de relatie tussen Christus en zijn kerk vergeleken met een huwelijk. Luister maar in Efeze, hoofdstuk 5, vers 26. Daar zegt Paulus, mannen, heb je eigen vrouw lief, zoals ook Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zichzelf voor haar heeft overgegeven, met het doel om haar te heiligen. Weet je wat dat betekent? Wit te maken, helemaal schoon. Dat, zo mooi mogelijk te maken. Nadat hij haar gereinigd heeft door het bad van het water, door het woord. De tekst gaat nog verder. Opdat hij haar voor zichzelf als een bruid. Zie je dat? Heerlijk zou voorstellen aan zijn vader. Een gemeente zonder vlek en zonder rimpel. Maar dat ze heilig zou zijn en onberispelijk. En een eindje verder zegt hij, hij voedt en onderhoudt het. Hij voedt en onderhoudt haar. Omdat hij één vlees met haar is. Ze hebben gemeenschap met elkaar. Want wij zijn leden van zijn lichaam. En zijn vlees en zijn beenderen. Een huwelijk, hè, dat is pas echt een huwelijk als de man Volgens mij is dat nog altijd zo, dat de man je eerst ja zegt, dacht ik. Dat is klassiek, hè? Eerst de man, dan de vrouw. Maar als man en vrouw ja zeggen tegen elkaar en dan zijn ze getrouwd. Ook al zouden ze daarna niet naar de kerk gaan en naar huis gaan en het was voorbij, ze zijn getrouwd. Maar hoe zit dat dan tussen de Heer Jezus en de gemeente? Nou, de eerste keer dat wij in aanraking komen in ons leven, meestal hè, meestal, is als wij gedoopt worden. Dan kom je voor het eerst echt in de kerk. En je hoort vanaf dat moment, als je gedoopt wordt, bij de gemeente van de Heer Jezus. En je bent van jezelf, en dat komt doordat je uit je vader en moeder komt, die zijn dat ook, je bent van jezelf zondig, in zonde ontvangen en geboren. En daarom heb je de toorn van God verdiend. Want God houdt helemaal niet van zonde, dat weet je wel. En je moet gewassen worden van de zonde. Anders kun je geen bruid zijn van de Heer Jezus Christus. Maar wat zegt de Heer aan het begin van jouw leven? En van uw leven? Hij zegt, ik zeg nu alvast ja. Tegen jou. God geeft in de doop zijn ja-woord aan ons. Ik betuig in de heilige doop de afwassing van de zonde. Door Jezus Christus. Nu zeg ik alvast wat ik in mijn hart heb voor jou. Gemeente, dat is de doop. En Jezus zegt dan, ik bestem jou tot mijn bruid. En hij noemde je naam. Daarom wordt je naam erbij genoemd. Mijn bruid. Terwijl wij helemaal geen partij zijn voor hem. We zijn zo'n onvolmaakte zondaar, bij zo'n volmaakte bruidegom, de Heer Jezus. Maar hij belooft het in het evangelie. Hij zegt, mijn bloed reinigt van alle zonde. En een ieder die tot mij komt, die zal ik niet uitwerpen, die maak ik schoon. En toen je ouders jou bij het doopwater brachten, toen brachten ze je alvast tot Jezus. En toen zei hij, toen al, wat hij voor jou is. Hij zegt, ik heb voor jou een wit bruiloftskleed klaar liggen. Gelooft u dat? Een wit bruiloftskleed klaar liggen. Gewassen in mijn eigen bloed. Ik heb mijn leven opgeofferd voor u en voor jou aan het kruis. En bij het doopwater klinkt de vraag, iedere keer als u in de kerk komt. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Dat is de vraag van een bruidegom, hè? Aan een bruid. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Jouw, uw zondige hart. Die vraagt hij. En bij dat ja-woord van de Heer Jezus waren heel veel getuigen aanwezig. Het is niet op de slaapkamer gebeurd, hè? Het is hier gebeurd, in de kerk, in zijn gemeente. Heel veel getuigen. Net als bij een bruiloft. Het ja-woord, er zijn getuigen bij aanwezig. Iedereen heeft toen het ja-woord van de bruidegom al gehoord. Vanuit het evangelie. En bij de doop zegt hij, voor jou. Heel persoonlijk. Ieder zag dat God daar zijn handtekening zette onder de huwelijksakte. Toen al met zijn eigen, zie je dat? Rode letters, hè? Met zijn eigen bloed getekend. Maar wanneer is het nou een echt huwelijk? Niet als het ja van één kant komt, hè? Nee. Dan moet er van de andere kant ook een hartelijk ja komen. Geloofsbelijdenis. Maar dat komt niet vanzelf. Niet automatisch. Daar is de Heilige Geest voor nodig. En daar bidden we bij het doopwater ook vurig om. Om de Heilige Geest. Want door de geest word je wedergeboren. Hè? Dat is nodig. Wedergeboren. Een nieuw hart krijgen. Dat. Een hart dat op die bruidegom gericht is. De Heer Jezus. Dat je de stem van de bruidegom gaat herkennen. En dat je daarin zijn liefde gaat horen. Dat is wat de Heilige Geest doet. En dat er vanzelf hier in het hart door die geest een ja komt. En op een gegeven moment komt dat naar buiten. Want waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over. Ja, en hoe werkt dan de Heilige Geest dat geloof gaandeweg in jouw hart? Dat kun je mooi op de tekening zien ook. Dat doet hij door, ja, eigenlijk door twee dingen. Door je ouders en door de kerk. De school zit daar ook een beetje bij natuurlijk. Maar vooral ouders en kerk. En zij dompelen je onder als ze trouw zijn aan hun belofte aan God. Dompelen je onder in het woord van de bruidegom. En de kerk doet dat door, nou ja, kinderclub. Ga je daar naartoe? Catechisatie. Dat is om de stem van de bruidegom te leren kennen. Zijn liefde daarin te horen. Om je hart in te nemen voor hem. Misschien hebben jullie wel eens van de reformatie gehoord. Toen was er ook een psalmboekje gemaakt. En er zat eerst had je dan het doopformulier. En dan had je de catechismus. En dan had je het avondmaalsformulier. Mooi hè? Dit is eigenlijk zoals het hoort. De kerk leidt je samen met je ouders van doop naar avondmaal. En leert je te zeggen met de kerk der eeuwen. Wat is uw enige troost? Dat ik met lichaam en ziel het eigendom ben van Christus. En wat nut jou de opstanding van de Heer Jezus, van je bruidegom? En zo leer je de taal van het geloof te spreken. Kijk, dat is het doel van catechisatie. En ook van deze leerdienst. Zodat we hem steeds beter leren kennen. En steeds duidelijker zijn ja-woord gaan verstaan. Wat het betekent, dat ja van hem. Ja, en dan wekt dat vertrouwen in je hart. Dat doet de Heilige Geest. En hij laat dat groeien. Je ontdekt steeds meer wie je zelf bent. Voor hem. Weet je wat je steeds meer gaat zien? Dat je helemaal niet bij die bruidegom past eigenlijk. Zie je steeds meer je vuile hart leert kennen. Kan dat nou? Hij al ja tegen mij, terwijl ik zo ben. Dus je verootmoedigt je ook voor God. En zijn liefde wordt steeds wonderlijker voor je. Steeds wonderlijker. Die grote liefde waarmee hij je lief gehad heeft. Toen hij aan het kruis aan jou dacht. Aan jou dacht. Overgeleverd om onze zonde en opgewekt. Tot onze rechtvaardigmaking. Dat ga je steeds meer zien. Dat je, als je met de Heer Jezus trouwt, dat je dan niet je eigen bruidskleed hoeft mee te nemen. Dat hoeft niet. Dat zou ook mislukken, hè? Je zou hem elke keer vies maken. Wij kunnen helemaal niks bijdragen, gemeente, om een geschikte bruid voor de Heer Jezus te zijn. Al zouden we nog zo ons best doen en een mooi bruidskleed fabriceren van onze gebeden, van ons kerkgaan, ons bijbellezen, onze, noem maar op. Het zou vol zitten met 1000 vlekken. Nee, daar word je niet mooier van. De doop zegt je, het bruidskleed ligt al klaar voor je. Het ligt al klaar. Sneeuwwit. Waar je niks aan gedaan hebt. En je ontvangt het als je in de Heer Jezus gelooft. Hem alleen. En het hele evangelie roept u en jou op. Kom. Want alle dingen, dat klinkt in het avondmaal ook, hè? Alle dingen, hoort u dat? Alle dingen zijn nu gereed. En God zegt, als je twijfelt, voor jou, voor u, mijn handtekening staat eronder. Twijfel daar niet aan. Dit is echt genade, hè? Genade, dat je, als je niks te bieden hebt, dat God toch zijn hart voor je opent. En de hele gemeente het gehoord heeft, toen je gedoopt werd, het ja van God van de bruidegom, terwijl je nog niks kon terugzeggen, niks, zei hij al ja. Nou, als je dat, zo je hart ingenomen wordt voor de Heer Jezus, voor de bruidegom, dan wil je ook in het openbaar ja zeggen tegen hem. Heren, hier voorin, hè? U betuigde toen dat u mij wast in uw bloed van al mijn zonden. En u vroeg, geef mij jouw hart. Heren, hier ben ik. Zondig en onrein. Ik vertrouw op uw woord. Ik zal u hartelijk lief hebben. Heren, mijn sterkte. Omdat u mij eerst hebt lief gehad. Met heel mijn verstand. Met al mijn krachten. Heer Jezus, hier ben ik. Belijdenis van het geloof. Ja. Weet je wat hij op dat moment doet? Dan doet hij je oude vuile kleren uit die je hebt. Hij zegt, dat vind ik niet mooi hoor. Maar die haal ik weg. En je ontvangt dat nieuwe kleed, die nieuwe mens. Die geschapen is in Christus Jezus. Een wit kleed, smetteloos, uit zijn milde handen. En ja, wat lijkt hij op zijn vader, hè? Ziet u dat? De Heer Jezus. Vriendelijke ogen. En hij kust je als zijn bruid. En hij omhelst je. Liefde. Genadige liefde. En wat de Geest doet, hè, weet je dat hij je leert? Hij leert je in de ogen van Jezus te kijken. Alleen naar zijn ogen. Want daarin zie je zijn hart. De ogen zijn de spiegel van de ziel, hè? Dat is bij de Heer Jezus ook zo. En je kunt er de blijdschap in ontdekken. Waarmee Hij naar jou kijkt, naar u kijkt. Kunt u zich niet voorstellen. Maar dat is genadige liefde. En terwijl jij als bruid zegt tegen Hem, Hooglied 1 vers 5. Ik ben zwart. Toch lieflijk. En waarom zeg je dat laatste? Dat zwart is wel duidelijk, denk ik. Maar dat komt omdat je in zijn ogen kijkt. Zwart, toch liefelijk. En hij zegt tegen u. Mijn vriendin. Zijn niet mijn woorden? Hooglied. Mijn schone. Mijn bruid. Hé. Hey, blijf in deze mijn liefde, hè. Waarom besteed ik hier zo'n aandacht aan? Terwijl het eigenlijk over het avondmaal gaat. Nou weet u, we hebben het over de doop gehad, hè? Zondag 6 en 27. En dan nu 28 tot 30 het avondmaal. Ja, hoe kom je nou van het ene naar het andere sacrament? Daartussen zit belijdenis, openbare belijdenis van het geloof. En ik heb er eens over nagedacht. Ik heb als jongeren gehad die zeiden, dominee, maar dat hoef ik toch niet in het midden van de gemeente te doen. Waarom moet dat? Als ik geloof is toch genoeg? Dan begrijp je niet goed wat het lichaam van de Heer Jezus Christus is. Dat is de gemeente. Het is eigenlijk een trouwerij, een huwelijk. Bij de doop was ook de hele gemeente aanwezig. Toen God ja tegen u zei. Als je ja zegt tegen hem, dan zijn dezelfde getuigen aanwezig. Dat is een huwelijk. Ik denk dat u het wel begrijpt. Doopdienst en belijdenisdienst zijn eigenlijk een eenheid. Een eenheid. Er zit wat tijd tussen. Kijk, normaal gesproken in een huwelijkssluiting zit een aantal seconden tussen. Zal ik maar zeggen 20 seconden. Nu is dat misschien 20 jaar of misschien wel meer of minder. Dat is wat uitgerekt in de loop van de kerkgeschiedenis. Dat is waar. Maar ze horen bij elkaar doop en openbare belijdenis. En vroeger vond er ook dan handoplegging plaats bij de belijdenis. Waarmee je gesymboliseerd werd dat je de Heilige Geest ontvangt. Weet u wat dat is? Waarom ze dat doen? Nou, als je trouwt, word je een eenheid met elkaar. Hè? U kent die tekst wel. Zal zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die zullen tot één vlees zijn. Als je ja zegt tegen de Heer Jezus, dan word je een eenheid met één geest. Eén geest, zoals één lichaam één ziel heeft. Eén geest. De bruid van Christus. En het bijzondere is ook, waarom in het midden van de gemeente openbare belijdenis? Waarom? Van het geloof? Omdat de gemeente ook bij de bruid van Christus hoort. Je bent ook aan de andere gelovigen verbonden. En samen vorm je zijn bruidsgemeente die wacht totdat hij komt uit het vaderhuis om je mee te nemen. Naar die plek met zijn vele woningen. Daarom is hij naar de hemel gegaan. En hij zegt, ik kom terug en ik kom je ophalen, mijn bruid. En zoals daarna het de bruidegom en de bruid het bed met elkaar deelt. Zo ook met Christus en de bruidskerk. Ze hebben gemeenschap met elkaar. En daaruit wordt de vruchtbaarheid geboren. In de gemeenschap met de Heer Jezus Christus. We worden één vlees en één gebeente. Van hetzelfde lichaam, één geest. Daarom zegt Jezus ook, blijf in mij, in mijn liefde. Want die in mij blijft en ik in hem, dat is gemeenschapstaal, hè? Die draagt veel vrucht. Dat is het bed met elkaar delen. En dan geestelijk, in geestelijke zin. Met Christus. En dat niet alleen. Je deelt ook de tafel met elkaar. Hè? Dat kun je plaatje ook wel zien. De tafel. Ja. Het heilig avondmaal in de gemeente. En wie dekt de tafel? Wat denk je? Dat is Christus zelf. Kijk, wij zijn maar met de diakenen. Wij zijn maar de dienaren. Hè? Wij zetten het allemaal klaar. Maar het is eigenlijk de meester is hier. Dat is de bruidegom. En hij dekt de tafel. En heb je wel eens goed gekeken? Er ligt een wit kleed overheen. Hè? Een wit kleed. Dat is niet voor niks. Ik denk dat je wel begrijpt waarom. Volmaaktheid. Zuiverheid. En een zilveren beker. En een zilveren schaal. Brood en wijn. En een collectschaal. En als je dan binnenkomt, dan ligt daar dat kleed nog overheen. Heb je dat wel eens gezien? Dan ligt er zo'n wit kleedje overheen. Bedekt. En wanneer wordt die eraf gehaald? Eerst moet de preek gehouden worden. Waar is dat nou voor? Nou, in de preek vertelt de bruidegom eerst wat er onder het kleed ligt. Dan legt hij uit wat dat betekent. En dan probeert hij dat verlangen in je hart gaande te maken om het te zien. En te proeven en te smaken. Nou, als dat klaar is, dan gaat hij hier staan. Haalt hij het kleedje eraf. En dan nodigt hij om te komen. Om deel te nemen aan de liefdemaaltijd, de bruiloftsmaaltijd van de Heer Jezus Christus. Het zijn liefdestekenen die op tafel staan. Liefdestekenen. Zodat de bruid, de gelovige, weet wat haar van Christus geschonken is. Van God geschonken is in Christus Jezus. En dan komen we even bij de vraag van de catechismus. Volgt u het? Doop, belijdenis van het geloof, toegang vragen tot het avondmaal. En dan avondmaal vieren. En u snapt wel dat het dan best moeilijk is. Als de meester hier is van wie je de naam hebt beleden, het geloof hebt beleden en dan heeft hij de tafel gedekt. Denk aan het voorbeeld aan het begin. Hij zegt alles is, en je komt niet. Dan mis je echt heel erg veel. Dan mis je echt. En het is ook niet goed voor je relatie met de bruidegom. Want hij wil juist je in de ogen kijken. Hij wil met je spreken. En je mag met hem spreken. En hij wil je geloof sterken aan het avondmaal. Dus als je niet komt, mis je heel erg veel. Vraag 75. Hoe wordt u in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd dat u aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt. Antwoord? Alzo, dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. Klinkt best wel hard, vindt u niet? Bevolen heeft. Bevel. Ik wil dat je komt. Je moet komen. Nou ja, als zo moet. Bevel. Alsof je met de zweep naar de tafel moet worden gedreven. Het is toch meer een vriendelijk verzoek. Doe dit tot mijn gedachtenis. Maar het is minder vrijblijvend dan u denkt. Want in 1 Korinthe 10 en 11 wordt heel vaak het woord Heer genoemd. Kyrios. En een koning geeft zijn bevelen. Juist als het over het avondmaal gaat, staat er heel vaak de naam Heer. Het avondmaal is van hem. Brood en wijn zijn het lichaam van de Heere. Staat er wel 5 keer, geloof ik. Laten we eens kijken, 11 vers 23 bijvoorbeeld, daar ziet u dat. Want ik heb van de Heere ontvangen. Het welk ik ook u overgegeven heb. Dat de Heere Jezus, daar heb je Heere weer. Het in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam. En in vers 26, verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. Dit betekent dus dat de bruidegom van zijn kerk ook de koning is van zijn kerk. Hij is de Heere van zijn gemeente. En daarom is deze maaltijd ook aan het gezag van de koning onderworpen. Het is niet vrijblijvend dus, hè? Net als andere bevelen van de Heere Jezus ook niet. Het is een verzoek enerzijds, doe dat tot mijn gedachtenis, maar het is ook een liefdevol bevel aan alle gelovigen. Er staat ook, hè, allen en een ieder, hè? Elke gelovige. Eet en drink tot mijn gedachtenis. Ja, je komt daar dus niet om je aan je eigen geloof te denken. Of je eigen bekering. Wat denken sommigen, hè? Je komt aan de tafel om te laten zien dat je bekeerd bent. Nee. Daar komen we helemaal niet voor aan de tafel. We komen tot zijn gedachtenis tot de tafel. Hij heeft de tafel gedekt en hij nodigt zijn bruid. En dan vraag ik me af, wat kan de bruid, de gelovige, erop tegen hebben om hem te gedenken? Wat? Om jezelf te vergeten, waar je zomaar in de knoop kunt raken, hè, over jezelf. Zomaar in de knoop. Om jezelf te vergeten en alleen de Heer Jezus te gedenken. Hij geeft mij van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken. Dus wat staat er op het menu, op tafel? Christus. Alleen Christus. Dat is het menu. In hem vinden wij namelijk alles wat tot onze zaligheid nodig is. Meer is niet nodig. Hij alleen. In hem is ons alles geschonken wat tot het leven en de godzaligheid behoort. En dat is juist zo vertroostend als je hevig geworsteld hebt. Om het met God in orde te maken. Om in het reine te komen met God. Is dat nog een worsteling? Herkent u dat, jij? En dat je verdrietig wordt, dat het niet lukt. En dan zegt het avondmaal, vergeet nou jezelf eens even. En geloof alleen Christus. Doe dit tot mijn gedachtenis. In hem wordt je alles geschonken. Wat je nodig hebt om gevoed te worden. om versterkt te worden. Als je dan gegeten en gedronken hebt, dat je van niets anders meer wilt weten dan van Jezus Christus en die gekruisigd. Het is zelfs niet om te gedenken aan de verlossing die voor de gelovigen tot stand is gebracht. Het is echt de gedachtenis van hemzelf, Jezus. En dat is een groot verschil met het Pascha. Jezus heeft het avondmaal ingesteld nadat hij het Pascha met zijn discipelen heeft gevierd. En wat herdachten ze daarin? De verlossing uit Egypte. Maar bij het avondmaal gedenken we de verlosser zelf. Dat zegt het avondmaalsformulier ook heel mooi. Er staat, laat ons nu ook overdenken waarom de Heer ons zijn avondmaal heeft ingesteld. Namelijk dat we dat doen zouden tot zijn gedachtenis. En dan komt er een prachtig stuk. Maar als volgt zullen we hem daarbij gedenken. En er volgt een hele indrukwekkende passage. Waarin wij als gelovigen in onze gedachten, onze verlosser, volgen op zijn lijdensweg. Vanaf het moment dat hij ons vlees en bloed heeft aangenomen om de toorn van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten verzinken, weg te nemen, voor ons te dragen, van het begin van zijn menswording tot aan het einde aan het kruis, en zo verder. Wij gedenken de verlosser aan het avondmaal. Onze bruidegom. En hij bedient ook het avondmaal, want het klinkt, de meester is hier, hij roept u en hij staat zelf op het menu. Als wij het brood ontvangen, ontvangen wij Christus. Daarover meer volgende zondag. Christus zelf. Als we de drinkbeker ontvangen, ontvangen we Christus zelf, zijn bloed. En gedenken wij hem en willen we van niets anders meer weten dan van Jezus Christus alleen en die gekruisigd. Dus we zijn daar niet bezig met onszelf. Heel vaak wel, hè? Gewoon van de spanning alleen al. Je voelt je gewoon zitten en dat. En je voelt al die anderen meekijken, maar de Heilige Geest wil juist je aandacht richten op de Heer Jezus alleen. Je hoeft daar niet bezig te zijn met je eigen verlossing en met je bekering en met je geloof. Niet doen, niet doen. Kijk naar Jezus alleen. De bruid wordt in de bruidegom in het avondmaal op de bruidegom gericht. Want dat doet de Heilige Geest, hè? Dat zegt Jezus. Hij zal mij verheerlijken. Mij. En ik geloof, als je Jezus alleen ziet, dat je jezelf vergeten bent. Geloof ik echt. Jezus alleen. En ze zagen niemand dan hem alleen. En hoe die dat doet? Kijk, de Bijbel zou genoeg moeten zijn. Maar hij zegt, ik laat je het nou ook zien. Kijk eens goed naar dat brood. Zie je, wij breken het, hè? Zo zeker als je dat ziet. Zo zeker is het dat ik mijn lichaam voor jou gebroken heb. Tot de volkomen verzoening van al je zonden. En dan word je het aangereikt. Je hoeft niks te betalen. Je mag het aannemen. En je mag het tot je nemen in je mond en opeten. Om één te worden met de Heer Jezus Christus. En je proeft het en je smaakt het. De liefde van de bruidegom. Wat belooft hij nog meer? Dat hij zelf, staat er heel mooi, zelf met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed, zo zeker mij tot het eeuwige leven voedt en sterkt, als ik het brood en de drinkbeker uit de hand van de dienaar ontvang. Dat belooft hij. Kijk, dat is eten met de Heer Jezus Christus. Dat is avondmaal vieren. En het komt, waarom heb je het nodig? Het woord zou genoeg moeten zijn, maar er is zo vaak twijfel in je hart. zo vaak twijfel. In het hart van de bruid. Onderweg raak ik zicht op Jezus kwijt. Heb u dat nooit? Ik helaas wel. Ben ik heel druk met van alles en nog wat. En ik ben Jezus gewoon kwijtgeraakt. Buiten beeld. En ik weet andersom niet. Hij ziet mij wel. Maar ik hem niet meer. En je topt af. En je dwaalt rond. Soms als een verloren schaap op dwaalwegen. Verward in de zonde. Kun je geen rust vinden. En je schaamt je. En dan kom je weer hier. En is de tafel weer gedekt door hem. En dan vraag je je af. Zou hij mij nog wel lief hebben? Mijn liefde schiet zo tekort. En dan hoor je het wel uit het evangelie. Maar nog twijfel je. En dan zegt de Chinees spreekwoord. Een plaatje doet meer dan 1000 woorden. Een plaatje doet meer dan 1000 woorden. Dan zegt de Heer Jezus. Hé, luister eens. Jouw liefde schiet tekort, hè? Maar mijn liefde duurt in eeuwigheid. En ik wil je dat laten proeven, dat dat zo is. En ik wil je laten smaken dat ik goed ben voor jou. Nee, ik verwacht niks meer van jou. Helemaal niks. Hij verwacht helemaal niks meer van ons. Hij weet wat maaksel wij zijn. Maar hij is een volkomen zaligmaker. En daarom eten we alleen het vlees en bloed van Christus. Meer niet. En dat is genoeg. Dat is genoeg. Je mag het proeven, je mag het smaken. En elke keer doe ik het dan, hè. Alsof het de eerste keer is. Dat ik met mijn bruidegom aan tafel zit. Dat ik zijn liefde mag proeven en smaken. Ik denk dan, woorden van het Hooglied. Het verlangen van je hart. Hij kusse mij met de kussen van zijn mond. En je zegt tegen hem als je aan tafel zit. Uw uitnemende liefde is beter dan wij. En dat komt in je maag terecht. Als je het gegeten hebt. Nee, dat raakt je ziel niet, hè. Dat is je lichaam. Maar wat het geloof aan mijn kant doet. Met mijn hart. Uitgaan naar Jezus. Hem aannemen. Dat doet de Heilige Geest van zijn kant. Hij maakt mij één met het lichaam van Christus. En hij voedt mijn ziel daarmee. Jezus legt in het avondmaal. Legt hij de hand onder je kin. En hij zegt, kijk eens naar mij. Mijn liefste. Mijn bruid. Mijn vriendin. Jij zit naar jezelf te kijken hoe zwart je bent. Hè? Maar kijk eens naar dat witte bruidskleed. Wat ik voor jou heb gemaakt. Dat past precies, hè. Wat ben je mooi, hoor. Wat ben je mooi. Zoals ik ben, ben jij ook. Volmaakt. Nou, dat merk je nog niet aan je lichaam, dat is waar. Maar dat ga je ook merken. Ook dat komt. Ik zal mijn werk afmaken. Want je lichaam is sterfelijk. Is onderhevig aan verderf. Maar het blijft niet zo. Je bent onderweg naar de dag. Dat je met lichaam en ziel gelijk zult zijn aan mij. Onsterfelijk. Want Johannes 6 vers 54. Die mijn vlees eet. En mijn bloed drinkt. Die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken. Ten uiterste dagen. Dus ook jouw lichaam, mijn bruid. Zal zijn als dat van mij. En dan begint de bruiloft van het lam. Aan het einde van die tekening zie je dat heel mooi. Dan is de bruiloft, de eeuwige bruiloft, begonnen. Dat is wat de Heilige Geest doet. Hij maakt ons één met hem. En er staat er nog één ding. Daar wil ik nog even de vinger bij leggen. Er staat er in antwoord 76. Volgens mij de tweede helft. Dat wij door de Heilige Geest. Die en in Christus en in ons woont. Zo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden. Dat wij al is het dat Christus in de hemel is. En wij op de aarde zijn. Nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat wij door één geest, om die zin gaat het mij, en dat we door één geest gelijk de leden van een lichaam door één ziel, eeuwig leven en geregeerd worden. We zijn hier aangekomen bij wat het avondmaal ook betekent en wil uitwerken. Kijk, samen zijn de gelovigen, de een is de pink en de ander is de duim en de volgende is de teen en ja, noem maar op. Hè, allemaal ledematen. Ieder op zijn plek. Maar er zit één bloed in, hè? Één ziel zit er in je lichaam. Nou, zo is dat ook met de bruidsgemeente van Christus. Eén geest regeert ons allemaal. Dus als je naast je broeder kijkt, naar je broeder en naar je zuster aan de andere kant. Hè, misschien zou het nooit je vrienden zijn in het dagelijks leven. Dat kan. Dat je niet zo bij elkaar past. Maar bij het avondmaal valt dat allemaal weg. En word je de eenheid zoals God je bedoeld heeft als gemeente. Gemeenschap van het lichaam van Christus. Hij kent als enerzijds het fysieke lichaam in de hemel, waar hij nu is. Maar daarna zegt Paulus in 1 Korinthe 11 vers 17. Hij zegt, want één brood is het. Zo zijn we velen één lichaam. Omdat we alle deel hebben aan één brood. Dat is ontzettend belangrijk. Wij gaan naar het avondmaal vaak en zijn we alleen met onze eigen relatie met God bezig. Met de Heer Jezus. Maar hij wil ons via Jezus. Dat is wel belangrijk, hè? Want je neemt zelf het brood en je eet het. Je eet het niet voor de buurman. Dat doe je echt zelf. Het gaat om je persoonlijke relatie met Jezus. Maar met dat je Jezus ziet, moet je ook de ander zien. Het kan niet anders. Je wordt ook verbonden met de andere gelovigen. En niet alleen hier in de herstelde vormde gemeente van Scherpenzeel. Maar ook in de gereformeerde gemeente. En ook in de PKN. En ook in de vrij evangelische gemeente. Noem maar op, welke kerk het ook is, de ware gelovigen worden door die ene geest aan elkaar verbonden. Wereldwijd. Het werk van de Heer Jezus is zo verstrekkend dat het alles tot één vergadert. Van welke cultuur je ook bent, welke taal je ook spreekt, uit welke traditie je ook komt. Je wordt verbonden in één Heere en één geest. Daarom is het avondmaal ook een medicijn. Een medicijn. Voor welke ziekte die vandaag de dag verschrikkelijk is. Verschrikkelijk. En al erger wordt. De verdeeldheid. In de kerk. Dat wordt al erger. En tot de wederkomst van Christus zal het nog erger worden. Wees waakzaam. Het avondmaal is daar een medicijn voor. Om meer in de eenheid te denken dan in de verschillen. En dat begint hier, in de gemeente zelf. Hier. Denken in de eenheid in plaats van alle verschillen. Eén lichaam zijn wij. En dat is precies het tegenovergestelde van wat je vlees doet. Wat doet je vlees? Dat geeft een soort wij-zij verhouding aan. Wij, zij. Ik zal een stukje over in de kerkbode plaatsen, dat komt in de volgende wel. Maar dat zit heel diep in ons, dat we wij-zij denken. Sommigen zeggen ook, hè, al die nieuwe leden in de gemeente, de hele gemeente verandert. Dat is wij-zij denken. Want we zijn in één geloof met elkaar verbonden. In één geloof. En ik geloof dat het een spelletje is van de duivel om een gemeente te verwoesten. Daarom is het avondmaal een medicijn. Want wat staat er op het menu? Christus alleen. En de rest? Dat mag verschillen. Maar dat doet er niet toe. En ik weet zeker dat u het ook gelooft. Maar in de praktijk vinden we het heel moeilijk. Heel moeilijk. Om een andere gelovige die anders denkt. Maar als het over de zaligheid hetzelfde gaat. Dat is belangrijk. Dat is belangrijk. Maar op andere vlakken, bijzaken, anders denkt. Om een ander te aanvaarden als broeder en zuster in Christus. Gemeente geeft de duivel geen plaats. Maar onthoud, en daar eindig ik mee, de woorden van Paulus. In Efeze 4 vers 1 tot en met 6. Zullen we die even samen lezen tot slot? Pak die er maar even bij. Efeze 4 vers 1 tot en met 6. avondmaal als medicijn. Vers 1 tot en met 6. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat u wandelt waardig aan de roeping waarmee u geroepen bent, met alle ootmoedigheid, dat is nederigheid, en zachtmoedigheid, weet u wat dat is? Ontvankelijk zijn voor de ander. Met langmoedigheid, geduld, verdragende elkaar in liefde. U benaarstigen, dat betekent dat je je best doet, het kost moeite hoor, maar dat je je best doet om te behouden de eenheid van de geest. Hoe? Door de band van de vrede. Dus ruzie en oneenigheid verstoort de eenheid van de geest. Vers 4. Eén lichaam is het en één geest. Gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die daar is door allen en in u allen. En dan komen de verschillen in vers 7. Zie, dan gaan ze over de verschillen praten, maar het begint bij de eenheid. Avondmaal als medicijn. Een oefening voor straks, als alle verschillen wegvallen in de eenheid van de Vader, de Zoon en de Geest. God alles is en in allen. Amen. Wij zingen Psalm 97. Het zesde vers, beminnaars van de Heer, dat betekent degene die de Heere liefhebben. Verbreiders van zijn eer, hoop steeds op zijn genade en haat altijd, altoos het kwade. Het zesde van Psalm 97. Bidden en dank. Barmhartige God en Vader, wij danken u met ons hele hart dat u de eerste bent in de zaligheid. dat u het werk van de zaligheid van onze verlossing volkomen hebt volbracht. En dat u voor ons allen een bruidskleed vanuit het evangelie aanbiedt. En in onze doop uw handtekening al zet. Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Zie hoe grote liefde u, Heer Jezus Christus, ons getoond hebt. Dat u voor ons gestorven bent, toen wij nog vijanden waren. Leer ons dan ook, Heren, dat in geloof te aanvaarden, te aanbidden, uw liefde te beantwoorden met de liefde van ons hart. Werk het krachtig door uw geest. Heren, en leer ons in die kennis en genade van de Heer Jezus Christus te groeien en toe te nemen, ook door gebruik te maken van het heilig avondmaal. Wilt u de belijdeniscatechizanten nabij zijn, als ze zich voorbereiden op hun jawoord? Heren, er zijn er een aantal die dat dit jaar ook hopen te doen. En geef ook dat ze het met hun hele hart zullen doen. Ja op uw ja, zodat het tot een huwelijk komt. En zij mogen aanzitten aan uw tafel. Heren, wij bidden dat u onder de jongeren ook een verlangen geeft, en die zijn er ook, om belijdeniscategorisatie te volgen. Wilt u hen daarin ook zegenen en ook met de Heilige Geest meer en meer regeren? Heren, zo bidden we dat u ons allen een hartelijk geloof in Jezus Christus geeft en daarin ook leert leven. In uw liefde en ons vruchtbaar maakt in deze wereld. Heren, geef dat het ook een medicijn is, het avondmaal, om meer de eenheid, vanuit de eenheid te denken dan vanuit de verschillen. Heren, geef dat het ons helpt om ook een ander als broeder of zuster te aanvaarden. Wanneer wij eenzelfde Heren belijden. Heren, wij bidden, laat de liefde onder ons vermenigvuldigen. Zegen zo uw woord, ga met ons mee. Geef nog een goed moment samen als we met elkaar koffie drinken. Wil ons vanmiddag hier weer terugbrengen. Gedenk uw dienaar, als hij het woord bedient, wilt u ook hem zegenen. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 118 en daarvan het zevende vers. Kijken. Psalm 118 vers 7. De Heer is mij tot hulp en sterkte, hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Alleen het zevende vers van Psalm 118. Bewaar het woord van de Heere, ga heen in vrede. Draag met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u en op jullie leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en met jullie allen. Amen.